graag een stukje met jullie lezen uit Johannes 10, vanaf vers 11. Daarin zegt Jezus: ik ben de goede herder. Een goede herder geeft zijn leven voor de schapen. Een huurling, iemand die geen herder is en die niet de eigenaar van de schapen is, laat de schapen in de steek en slaat op de vlucht zodra hij een wolf ziet aankomen. De wolf valt de kudde aan en jaagt de schapen uiteen. De man is een huurling en de schapen kunnen hem niets schelen. Ik ben de goede herder. Ik ken mijn schapen en mijn schapen kennen mij. Zoals de Vader mij kent en ik de Vader ken. Ik geef mijn leven voor de schapen. Tot zover. Heer, we willen u danken dat we hier vanavond bij elkaar mogen zijn. Niet om u te herdenken, maar om u te gedenken. Omdat terwijl we deze Goede Vrijdag vieren, we ook al zicht hebben op Pasen en weten dat u uiteindelijk de dood heeft overwonnen. Heer, wilt u de woorden die ik ga spreken zegenen. Dat ze ons hart mogen raken. En invloed op ons leven mogen hebben. In Jezus' naam. Amen. Jezus is in een confrontatie met de fariseeën en de schriftgeleerden. En niet zomaar. Nee, Jezus heeft iets gedaan wat absoluut niet kan. Hij heeft iemand genezen terwijl het Sabbat was. De heilige dag. De dag waarop er niet gewerkt mocht worden. En waar de fariseeën en de schriftgeleerden een hele exacte gedachte over hadden, over hoe die dag ingevuld moest worden. En wat in ieder geval niet mocht, was zoiets doen als wat Jezus gedaan had. Hij had iemand die blind was zijn zicht weer teruggegeven. En dat ging in tegen de regels van de fariseeën en de schriftgeleerden. En daarom had Jezus een confrontatie met die mannen. En als antwoord op die confrontatie geeft Jezus twee vergelijkingen over zichzelf. Hij zegt in eerste instantie: ik ben de deur. En in tweede instantie zegt hij: ik ben de goede herder. Jezus is de goede herder. En hij vergelijkt zichzelf eigenlijk met een huurling. En als je zo dit stukje tekst ziet, dan, ik heb er streepjes voor gezet, zodat je een beetje ziet hoe dit Bijbelgedeelte opgedeeld kan worden. Je hebt vers 11, waarin staat: ik ben de goede herder. Een goede herder geeft zijn leven voor de schapen. Daarmee zegt Jezus iets over wie hij is. En vervolgens vertelt hij wat dat dan dus niet betekent. Wat precies het tegenovergestelde daarvan is. Een huurling, iemand die geen herder is en die niet de eigenaar van de schapen is, laat de schapen in de steek en slaat op de vlucht zodra hij een wolf ziet aankomen. De wolf valt de kudde aan en jaagt de schapen uiteen. De man is een huurling en de schapen kunnen hem niets schelen. En dan het derde stukje. Ik ben de goede herder. Dit is wat hij dan dus wel is. Ik ken mijn schapen. En mijn schapen kennen mij. Zoals de Vader mij kent en ik de Vader ken. Ik geef mijn leven voor de schapen. Jezus zet hier die twee tegenover elkaar. De huurling en de goede herder. De huurling, daarvan zegt Jezus, die laat zijn schapen in de steek op het moment dat het spannend wordt. Hij ziet een wolf aankomen en hij rent weg. En dat niet alleen. Die schapen, die kunnen hem eigenlijk niks schelen. Als hij maar zijn loon krijgt. Dat is waar het een huurling om te doen is. En het is niet toevallig dat Jezus dit zegt in gesprek met de fariseeën en schriftgeleerden. Want dat de schapen een huurling niks kunnen schelen, dat is precies wat Jezus terug ziet komen in de gesprekken die hij heeft met de fariseeën en de schriftgeleerden. Er is iemand genezen. Hij kan weer zien. En het enige waar de fariseeën en de schriftgeleerden het over hebben, is dat Jezus iets gedaan heeft wat niet mag. Het gaat ze helemaal niet om die man die genezen is. Nee, het gaat ze erom dat Jezus iets gedaan heeft wat niet mag. Dus het gaat die fariseeën en schriftgeleerden helemaal niet om de schapen. Nee, het gaat ze om het volgen van de regels. We hebben het eerder gezien toen we keken naar de uitspraak van Jezus, toen hij zei, ik ben het licht voor de wereld. Toen zagen we dat er een vrouw het theaterstuk van de fariseeën en schriftgeleerden binnengebracht werd. En dat zij eigenlijk als een requisiet gebruikt werd voor de fariseeën en de schriftgeleerden om een punt te maken. Zij hadden helemaal niks met dat schaap. Zij gaven niet om de schapen, maar zij waren alleen maar bezig om het voor zichzelf binnen de kaders te houden. En Jezus zegt, zo ben ik niet. Nee, ik ben de goede herder. Ik ken mijn schapen. En nog meer, de schapen kennen mij. Wij hebben verbinding met elkaar. En de schapen gaan mij aan mijn hart. Keer op keer lezen we in de evangelie dat Jezus mensen ziet en dat Jezus met oude woorden met ontferming bewogen is. Dat Jezus zoveel voelt voor de mensen die hij ontmoet, dat je merkt aan hem als je door die evangelie heen leest dat ze ertoe doen voor Jezus. En dat niet alleen, Jezus kent niet alleen zijn schapen, nee, Jezus geeft ook zijn leven voor de schapen. Jezus zegt, ik geef mijn leven voor de schapen. En dat is precies wat Jezus heeft gedaan. Jezus heeft zijn leven gegeven. En dat is waarom wij hier op een vrijdagavond bij elkaar zitten. Jezus is niet vermoord. Niet door de Joden, niet door de Romeinen. Jezus' dood was in geen enkel opzicht een ongeluk. Maar het was precies zoals het de bedoeling was. Dit was waarvoor Jezus naar de wereld gekomen was. Al in het allereerste begin van Jezus' bediening op aarde zou je kunnen zeggen, heel menselijk gesproken, Jezus' carrière op aarde, oh, dat is echt een rot woord. Nee, maar Jezus was net begonnen als rabbi, zou je kunnen zeggen. Hij had een wonder gedaan op de bruiloft in Cana. Hij had water in wijn veranderd en vervolgens komt hij met Nicodemus in gesprek. En dan zegt Jezus tegen Nicodemus, de mensenzoon moet hoog verheven worden, zoals Mozes in de woestijn de slang omhoog geheven heeft. Opdat iedereen die gelooft in hem eeuwig leven heeft. Al vanaf het allereerste begin was het Jezus helder waarom hij gekomen was. Want net zoals de slang in de woestijn in de tijd van Mozes omhoog geheven moest worden, zo moest ook Jezus omhoog geheven worden. Heel kort, het volk Israël reisde door de woestijn heen en ze werden aangevallen door slangen. En de enige manier waarop zij redding konden krijgen van de slangen beter, dat het vergif geen invloed op hun leven zou hebben, was als ze keken naar een slang die Mozes op een stok gebonden had, een koperen slang. En als ze daarnaar keken, dan werden ze gered. En op diezelfde manier, zegt Jezus, op diezelfde manier moet ik ook verhoogd gaan worden. Ik ben hier niet gekomen om jullie alleen maar belangrijke lessen te leren. Nee, ik ben gekomen om mijn leven te geven. En dat is dus ook wat je vervolgens ziet gebeuren. Jezus heeft diverse confrontaties met fariseeën en schriftgeleerden. En dan staat er in Johannes 7, vers 20, toen wilden ze hem grijpen, maar niemand deed hem iets, omdat zijn tijd nog niet gekomen was. Een hoofdstuk later, 8, vers 20, dit zei hij in de tempel, in de schatkamer van de tempel, waar hij onderricht gaf. Niemand greep hem, want zijn tijd was nog niet gekomen. En Jezus liep vrij rond, want hij wist, mijn tijd is nog niet gekomen. Tot het moment dat zijn tijd wel gekomen was. Er was nog geen vuiltje aan de lucht. De leerlingen van Jezus hadden nog niks in de gaten. En Jezus wist al wat er ging gebeuren. Hoofdstuk 13, het was kort voor het Pesachfeest. Jezus wist dat zijn tijd gekomen was. En dat hij uit de wereld terug zou keren naar de Vader. Hij had de mensen die hem in de wereld toebehoorden lief. En zijn liefde voor hen zou tot het uiterste gaan. Jezus wist waarom hij hier was. Hij was hier om zijn leven te geven. En toen het zover was, toen verzette hij zich niet. Hoofdstuk 18. Nadat Jezus dit alles gezegd had, ging hij met zijn leerlingen naar de overkant van de Kidronbeek. Daar liep hij een olijfgaard in met zijn leerlingen. Judas, zijn verrader, kende deze plek ook, want Jezus was er vaak met zijn leerlingen samengekomen. Judas ging er naartoe, samen met een cohort soldaten en dienaren van de hoge priesters en de fariseeën. Ze waren gewapend en droegen fakkels en lantaarns. Jezus wist precies wat er met hem zou gebeuren. Hij liep naar hen toe en vroeg, wie zoeken jullie? Ze antwoordden, Jezus uit Nazareth. Ego, I me. Ik ben het, zei Jezus. Terwijl Judas zijn verrader erbij stond. En toen hij zei, ik ben het, deinsde ze achteruit en vielen op de grond. En weer vroeg Jezus, wie zoeken jullie? En weer zeiden ze, Jezus uit Nazareth, ik heb jullie al gezegd. Ego, I me. Ik ben het. Als jullie mij zoeken, laat deze mensen dan gaan. En zo gingen de woorden in vervulling die hij gesproken had, geen van hen die u mij gegeven hebt, heb ik verloren laten gaan. Jezus wordt opgezocht door een groepje soldaten. Een cohort, ongeveer 600 soldaten. Die komen Jezus opzoeken. Samen met dienaren van de hoge priesters en met de fariseeën en met Judas. En zij staan. Zij komen aanlopen en Jezus ziet ze aankomen lopen. En in plaats van dat Jezus wegloopt, in plaats van dat hij vlucht als een huurling, gaat hij als de goede herder recht op zijn doel af. Hij loopt naar ze toe, hij kijkt ze in de ogen en hij vraagt, wie zoeken jullie? Jezus uit Nazareth, zeggen ze. En Jezus zegt, ik ben het. En in die woorden zit zoveel waarheid. In die woorden zit zoveel overtuiging dat ze niet anders kunnen dan achteruit deinzen. En ze vallen op de grond omdat ze zo overweldigd zijn van de aanwezigheid van de eeuwige. Jezus voegt zich hier, net als in al die andere ik ben uitspraken, in de drie eenheid. En hij zegt, ik ben. En nog een keer vraagt Jezus, wie zoeken jullie? Jezus uit Nazareth. En geen moment denkt Jezus eraan om weg te gaan. Maar hij zegt, ik ben het. Daarop trok Simon Petrus het zwaard dat hij bij zich had, haalde uit naar de slaaf van de hoge priester en sloeg hem zijn rechteroor af. Malchus heette die slaaf. Maar Jezus zei tegen Petrus, steek je zwaard in de schede, zou ik de beker die de Vader mij gegeven heeft niet drinken. Oh, Jezus heeft het de Vader gevraagd hoor. Vader, als het mogelijk is, wilt u deze beker van mij wegnemen? Maar niet wat ik wil gaat gebeuren, maar wat u wil, dat gaat gebeuren. En er was geen andere mogelijkheid. En Petrus die denkt, dit moeten we stoppen. Hier moeten we een stokje voor steken. En hij begint er op los te meppen. En Jezus kijkt naar Petrus en hij zegt, Petrus, zij komen mij niet halen. Maar zij komen zodat ik mijzelf kan geven. En we lezen in hoofdstuk 19, vanaf vers 16. Toen droeg Pilatus hem aan hen over om hem te laten kruisigen. Ze voerden Jezus weg. Hij droeg zelf het plaats naar de zogeheten schedelplaats, in het Hebreeuws Golgotha. En daar kruisigden ze hem, met twee anderen aan weerskanten één, en Jezus in het midden. Pilatus had een inscriptie laten maken die op het kruis bevestigd werd. Er stond op, Jezus uit Nazareth, koning van de Joden. Het stond er in het Hebreeuws, het Latijn en het Grieks. En omdat de plek waar Jezus gekruisigd werd dicht bij de stad lag, werd deze inscriptie door veel Joden gelezen. De hoge priesters van de Joden zeiden tegen Pilatus, u moet niet koning van de Joden schrijven, maar deze man heeft beweerd. Ik ben de koning van de Joden. Wat ik geschreven heb, dat heb ik geschreven, was het antwoord van Pilatus. En nadat ze Jezus gekruisigd hadden, verdeelden de soldaten zijn kleren in vieren. Voor iedere soldaat een deel. Maar zijn onderkleed was in één stuk geweven, van boven tot beneden. En ze zeiden tegen elkaar, laten we het niet scheuren, maar laten we loten wie het hebben mag. En zo ging in vervulling wat de schrift zegt. Ze verdeelden mijn kleren onder elkaar en wierpen het lot om mijn mantel. Dat is wat de soldaten deden. Bij het kruis van Jezus stonden zijn moeder met haar zuster, Maria, de vrouw van Clopas, en Maria uit Magdala. Toen Jezus zijn moeder zag staan en bij haar, de leerling van wie hij veel hield, zei hij tegen zijn moeder, dit is uw zoon. En daarna tegen de leerling, dit is je moeder. En vanaf dat moment nam die leerling haar bij zich in huis. Toen wist Jezus dat alles was volbracht. En om de schrift geheel in vervulling te laten gaan, zei hij, ik heb dorst. Er stond daar een vat water met azijn. Ze staken een majoraantak met een spons in en brachten die naar zijn mond. Nadat Jezus ervan gedronken had, zei hij, het is volbracht. Hij boog zijn hoofd en gaf de geest. Jezus is niet vermoord. Onze dierbare Jezus is niet vermoord. Zijn dood is in geen enkel opzicht een ongeluk. Hij heeft zijn leven voor ons gegeven. Amen.